Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Een hele eer vandaag als bijzondere zomergast hier aan tafel Wil van Soest. En Wil van Soest is geboren in Utrecht in 1936. Wil is nu inmiddels 85. Er zit een hele stralende vrouw, prachtig in wit. Ziet er hartstikke goed uit. Zij is 30 jaar in de politiek. En zij was raadslid voor de oudere partij in de Amsterdamse Raad. En tot ieders schrik en verbazing was het ineens afgelopen. Want ik mag het wel zeggen, de domme Amsterdammers waren zich helemaal niet bewust van het feit dat ze konden kiezen allemaal. En die ene zetel is niet behouden.
Nee.
Dus Wil is eigenlijk met een soort zacht vertrokken. Is nog heel actief nu in de provinciale raad. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Dus Wil van Soest, bijna een eeuw op deze aarde, nog vechtlustig als vroeger toen ze kind was. En dit uurtje is voor jou. Muziek.
Maak wat tijd voor me vrij. Ik
zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij.
Frank Bauer met Heb je nog even voor mij? Frans Bauer, oh pardon, Frans Bauer, natuurlijk hartstikke enthousiast. Wil van Soest, wij hebben heel veel tijd voor jou. Ik ga een uur met jou praten.
Ja.
Want ja, er zit hier eigenlijk een heel mooi uitziend museum. Je hebt heel veel ervaring opgedaan in het leven. Je hebt de oorlog meegemaakt.
Ja.
Je hebt daarna de wederopbouw meegemaakt. De woningnood meegemaakt. En ja, getrouwd, 5 kinderen gekregen. Je hebt, ik weet niet hoeveel kleinkinderen, nog 8 kleinkinderen ook.
Ja.
En je bent al bijna 30 jaar actief in de politiek.
Ja.
En ik zal even opnoemen, de Code Oranje Partij, Partij voor de Ouderen, 50PLUS, Partij van de Arbeid. Je bent lid deelraad Amsterdam-Noord geweest, ook heel erg lang, 15 jaar of zo.
20 jaar.
20 jaar, gemeenteraadslid in Amsterdam en nu lid Provinciale Staten in Noord-Holland. En nou ja, wat ons het meeste verbaast, en daarom vinden we ook dat we vandaag even uitgebreid moeten praten. Mm-hmm. Je bent met een stille trom, ineens was je weg uit de raad. Dat is natuurlijk een ramp voor Amsterdam. Hoe ging dat? Ja, vind ik echt. Hoe kan het?
Ja, nou ja, de mensen, de opkomst was heel erg laag. En ik moet zeggen dat de ouderen vaak niet kunnen gaan stemmen, omdat zij geen identiteitsbewijs hebben.
Het is toch rampzalig, hè?
Ja, dat is, en daar heb ik al een keer aandacht voor gevraagd. En dat is eigenlijk, zou je moeten zeggen, geef die mensen allemaal gratis een identiteitspas. Zodat ze in ieder geval hun plicht als burger kunnen doen om te gaan stemmen.
Ja,
dus maar dat denk, kunnen ze nu niet.
Ja, dus mensen blijven dan maar gewoon thuis.
Die blijven thuis en ze zouden dus een machtiging kunnen afgeven. Want ze krijgen allemaal een stemkaart thuis.
Ja.
Maar die zouden ze af kunnen geven om iemand die wel gaat stemmen of zij of iemand voor hun wil gaan stemmen.
Ja,
dat is het enige wat de mogelijkheid is.
Maar eigenlijk zeg je ook, het is heel treurig dat het nu zo gegaan is. Terwijl echt de nood voor de ouderen in Amsterdam het hoogst is. Hoger dan die bijna ooit geweest is.
Ja.
Kan je dat een beetje schetsen? Wat is de positie van de ouderen in Amsterdam momenteel?
Nou ja,
als je mag generaliseren, hè?
Ja, nou ja, goed, generaliseren. In die 8 jaar dat ik in de gemeenteraad heb gezeten, moet ik zeggen, onder Erik van den Burg, hebben wij AIDS Friendly City voor elkaar gekregen.
En nog even zeggen wat het is.
Dat is de ouderenvriendelijke stad.
Echt een stad, een beetje meer toesnijden op oudere mensen. Ja.
En we hadden een wethouder, Erik van den Burg was ook wethouder ouderenbeleid, dat hij fantastisch heeft gedaan, moet ik zeggen. En daarna is in 2018 hadden we nieuwe verkiezingen. En toen is er dus geen wethouder meer aangesteld.
Voor de ouderen niet?
Voor de ouderen niet, nee. Maar de ouderen tellen ook niet mee in de gemeenteraad. Dat heb ik die afgelopen 8 jaar gewoon gemerkt. En dan is het, je bent maar een oude zeur. En je zit altijd maar te zeuren over die ouderen, dat ze zo zielig zijn. Ouderen zijn niet zielig.
Nee.
Ouderen zijn nog heel goed in staat om het een en ander aan deze maatschappij bij te dragen. Maar dan moeten ze wel de gelegenheid krijgen.
Ja.
Dus we hebben heel veel initiatief gedaan ook voor oudere werknemers.
Okay,
dat ze dus, want boven de 50 kon je moeilijk nog aan de bak komen.
Is nu ietsje beter, hè? Want nu is de nood zo hoog.
Dat... Nou, nu is het nog steeds een hot item dat ouderen toch niet zo snel worden aangenomen. Maar dan denk ik bij mezelf, daar zit de meeste know-how.
Ja.
Daar zit de meeste kennis. En die zetten jullie allemaal aan de kant.
Dus die wijsheid, hè, die is er wel, maar die wordt eigenlijk niet meer gewaardeerd en niet meer gezien.
Nee. Ja, en dat is een heel groot probleem, vind ik.
En ja.
Maar dat is niet alleen dat je dus, waar we mee te maken krijgen, is de ouderhuisvesting.
Ja.
Waar we met de zorg.
Nou ja, jij hebt dat natuurlijk als bij uitstek allemaal gezien. De afschaffing van het bejaardenhuis, het verzorgingshuis.
Ja.
En daar is eigenlijk niet echt iets voor teruggekomen, hè?
Nou ja, dan moeten we even terug naar 2014.
Ja.
Toen dus alle zorg en
de hele WMO
jeugd,
en zo,
de WMO, maar ook de jeugdzorg en zo, die er ook onder valt. Allemaal doorgedelegeerd naar de gemeenteraden. Maar ze kregen wel meteen een korting om hun oren. Dus de gemeente,
40%,
dus Den Haag,
he? Ja.
Den Haag die heeft het allemaal over de schutting gegooid van de gemeentes. En die hebben meteen een korting toegepast van 40%.
Wauw.
Nou, dan kregen we de ellende van dat de mensen allemaal hulp in huis, dat ze daarvoor geïdentificeerd. Geïndiceerd ja. moesten worden.
Allebei een woordprobleem ja, vindt. Ja. Ja,
okay. Maar en dan heb je dus, dan kregen we de zogenaamde keukentafelgesprekken.
Dat was ook een beetje Russische Kremlin-achtige gesprekken waren.
Eerst
dat,
kreeg iedereen van alles en nog wat. Maar ja, dat liep een beetje uit de hand, dat geld. Dus we moesten eens gaan kijken of dat het niet budgetgebonden kon zijn. Dus,
en of de buren het niet konden doen.
Ook dat. Je moest veel meer een beroep doen op je buren en op je kinderen. Ook al wonen ze ver weg. Mantelzorg. Ze moesten maar voor de kinderen zorgen, et cetera, et cetera. Maar als je dus nu à la 2022 kijkt, dan is de zorg zo hard teruggelopen.
Ja.
Dat mensen die dus... we moesten allemaal, de bejaardenhuizen zijn opgeheven. Alle mensen moesten allemaal maar zelfstandig thuis wonen. Nou, vind ik dat een goed idee. Als je dat kan, dan moet je dat zeker doen. Maar er zijn ook heel veel ouderen die dat niet meer kunnen. En die dus hulp in huis krijgen. Maar die krijgen dus geen hulp in huis als er vakantie is. Want dan is er geen personeel.
Mm-hmm.
Maar wie controleert... Of een mens, een oudere, zeg maar, een beetje licht dementerend is. Als ze geïndiceerd zijn voor 3 uur. En de hulp die gaat na een uurtje weer weg.
Niemand die dat controleert.
Niemand die dat controleert. Ja. Maar ook niet, die ouderen beseft dat niet meer.
Nee, nee.
En dan denk ik bij mezelf, de ouderen worden hoe langer hoe meer aan zichzelf aan hun lot overgelaten.
Maar eigenlijk zeg je, was het breekpunt, toch een soort breekpunt uit 2014. Hè?
Ja.
Want daarvoor had je de AWBZ, die was hartstikke duur, maar die functioneerde ook wel goed. Want je kon bij één loket kreeg je alles tussen aanhalingstekens.
Ja.
Nou, toen is dat allemaal ook, er zijn 2 wetten geworden, hè? Op de zorg en op het wonen, vastgoed.
Ja. Ja.
Toen is het ook allemaal in vastgoed terechtgekomen. En nou ja, het hele verhaal wat jij net vertelde, dat is echt een breekpunt geweest. En dat heb jij gezien, meegemaakt hoe dat ging.
Ja, maar ik zeg iedere keer weer, de gemeentes die laten alles over aan de projectontwikkelaars.
Ja.
We hebben zo vaak, als je
dus
ziet...
Dus de stad is uitverkocht eigenlijk, hè?
De stad is uitverkocht, ja. Zo aan de projectontwikkelaars.
Ongenuanceerd zeggen eigenlijk. Ja.
Nou, als er ergens gebouwd moet worden, dan... voorheen ging de gemeente Amsterdam daar zelf over... maar nu gaat het naar een... wie schrijft erin? Welke projectontwikkelaar? Nou, daar mag je gaan bouwen. Want daar willen wij huizen gaan bouwen. Daar zitten dan toevallig bedrijven. Ja, nou, die bedrijven die gaan maar met die projectontwikkelaar in onderhandeling. En zoek het maar uit.
Nou, één klein voorbeeldje. Heb je een heel mooi voorbeeldje. Amsterdam-Noord.
Ja.
Waar een interieurwinkeltje zit.
De Driehoek.
Ja, echt. Je moet bijna ontroerd kijken.
75
erbij.
Jaar...
75 jaar zit hij daar.
Ja.
En daar komt nu vast een of andere Manhattan flat.
Ja. Ja.
En hij zit er nog en hij mag dan weg.
Ja.
En wie kijkt er naar hem om?
Niemand.
Ja.
Dat is wat ik ook al een paar keer in de gemeenteraad aan de orde heb gesteld. Maar ja, dan zeggen ze dus van... maar daar gaat de deelraad over. En dan kom je bij de deelraad. En dan... ja, sorry dat ik het zeggen moet. Maar dan zit er een D66-wethouder. En die zegt, ja, maar wij zijn verlengd bestuur. Met de handen in de hoog. Mm. Wij zijn maar verlengd bestuur. Dus we moeten uitvoeren wat of de gemeenteraad zegt. En dan kunnen ze wel zeggen dat wij het hier moeten doen. Maar wij hebben er niks over te
dus
zeggen.
Dus dat is het kastje muurverhaal. Dus
nou ja, dat bedoel ik. Dat is precies als er een project aan de gang is. Waarom de mensen geen idee meer hebben om...
dus het is niet meer te volgen. Dat is een factor. En het element van wat die man daar in het interieurwinkeltje moet voeren. Dus ze zijn niet meer in mij geïnteresseerd. Ik doe er niet meer toe. Dat is natuurlijk ook een gevoel wat heel veel oudere mensen krijgen.
Ja, wij zijn... maar dat zijn nog veel oudere ondernemers. Dat zijn nog de echte oude ondernemers.
Ja.
Die dus al, ik weet niet hoe lang, die dus niet zeggen van nou, ik moet wat verdienen. Nee, ga zitten en neem een kopje koffie.
Die leveren servers, ja.
En, maar die vangen ook ouderen op.
Ja, ze hebben een heel belangrijke functie in het weefsel van zo'n buurt.
Ja. Maar dat juist omdat ze er zo lang zitten en iedereen ze kent. Maar dat moet allemaal weg.
En dat doet jou persoonlijk pijn, ja, ons allemaal, maar jij in jouw positie helemaal.
Ja, ik heb me daar heel erg sterk voor gemaakt. En dan hebben we een architect, door mij is er dus op een gegeven moment toch actie ondernomen. En hebben ze een architect aangesteld op het NDSM-terrein. Om te kijken of ze daar een verzamelgebouw zouden kunnen maken.
Voor deze ondernemers.
Voor die bedrijven, ja.
Wauw, ja.
Nou, dus helemaal uitgewerkt. En dan kwam het op de financiën aan. En de financiën die... het is het strand op de erfpacht.
Ja, die wordt dan te duur, hè?
Die wordt te duur. En dan denk ik bij mezelf... Gemeente, jullie gaan zelf over de grond. Jullie bepalen hoeveel er betaald moet worden.
Ja.
Als je nou wil dat die bedrijven daar weggaan voor woningbouwvereniging, voor woningen. Prima, woningen moeten we ook hebben. Maar bedrijven hebben we ook nodig. Want ja. Als er geen bedrijven meer zijn, is er geen werkgelegenheid meer.
En geen leven.
En geen leven.
Ja.
Dus laten we kijken of dat we dus toch die erfpacht dan zouden kunnen schenken. Of voor een redelijke prijs.
Ja.
En niet de prijs bepalen die ze nu hanteren.
Ja, krankzinnig. Ja.
Maar goed, we gaan er allemaal niet meer over.
Maar hier raak je misschien ook het punt. We hadden eerst deelraden die autonoom waren.
Ja.
En nu zijn de deelraden de verlengde arm van de centrale stad. Hè?
Ja. Ja.
En, heb je me ook duidelijk gemaakt, de politiek heeft geen geheugen. Kennelijk heeft iemand van 85 met zoveel politieke staat van dienst... heeft geheugen, heeft kennis... Maar iemand die ergens 4 jaar zit, die weet niet wat daarvoor allemaal gerommeld en gedaan is.
Nee.
En hoe is dat?
Nou ja, kijk, een klein voorbeeld kan ik u noemen is het afvalenergiebedrijf in Amsterdam. Die moest dus, het was het eigendom van de gemeente Amsterdam. Daar hebben we miljoenen ingepompt om ze op de been te houden, want er was mismanagement. Geen controle vanuit de gemeente. Nu gaan we het dan plotseling verkopen. Maar er was dus voor die tijd afgesproken dat er meer controle zou komen. Maar dat is nooit gebeurd.
Ja.
En daar heb ik ze constant aan helpen herinneren. En dan is het, dat werd weggewoven.
Nog een heikel punt. Het vervoer voor ouderen in Amsterdam. Hè? Dat is ook zo'n ding. Je zit in een raad. Hè?
Ja.
Er is heel veel wegbezuinigd toen de metro kwam.
Ja.
Heel veel haltes waar oude mensen opstapten zijn er niet meer. En er komt nu weer een bezuinigingsronde. Is ook weer fataal voor oudere mensen. Hè?
Ja. Ja, dat was een hele mooie lijn. Hele mooie buslijnen die dus met name voor ouderen heel geschikt waren. Die hebben ze allemaal opgeheven.
Ja. Ja.
Dus wat gaan we doen? We gaan aanvullend openbaar vervoer bedenken voor de ouderen.
En wie zijn we?
Dus de gemeenteraad die heeft dus aanvullend openbaar vervoer ingesteld. En mensen die dus niet die slechte been zijn, kunnen dus daar een beroep op doen voor een redelijke prijs.
En dat bestaat al?
Ja, dat bestaat al zo lang als...
Het is niet die zorgtaxi. Hoe ziet dat er dan uit?
Nee,
ga je dan
dit is
staan?
Nee. U kunt zelf opbellen en dan kun je zo'n busje bestellen.
Oké. Okay. Oh, fantastisch. Ja. Ja. En die komen ook op tijd? Busje komt zo?
Nou ja, daar zijn heel veel haken en ogen aan geweest. En daar heb ik heel veel aan getrokken dat het een beetje goed liep.
Ja.
Dus, maar we hebben dus daar... maar daar is dus nu ook al op bezuinigd weer.
Och jeetje, ja.
Ja, want iedereen die dus boven de 75 is, die mag er geen beroep meer op doen.
Huh? Die moeten juist heel erg beroep op kunnen doen, toch? Omgekeerde wereld. Nou.
Bezuinigingen.
Ja.
Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei, leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Je laatste dag is een leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Een leef, pak alles wat je kan en ga.
Junior kan er ook wat van, hè?
Ja, hè?
Hartstikke goed. Leef. Dit is wel een beetje jouw devies, hè?
Ja.
Als vandaag je laatste dag is, dan leef hem ook ten volle, hè?
Nog even, ja.
Wauw. Dus echt zit echt in je genen, ja, geloof ik, hè? Ja. Super. Aan tafel, Wil van Soest. 8 jaar gemeenteraadslid voor de ouderen geweest, helaas.
Partij voor de ouderen.
Partij voor de ouderen. En ineens was dat over.
Ja.
Had te maken met het stemgedrag van ons Amsterdammers. Het is toch een beetje aan ons voorbij gegaan. Ineens was Wil vertrokken. En ook geen lintje, potdomme. Dus deze uitzending geeft haar ook een beetje een lintje. Want Wil weet eigenlijk alles over de stad. Weet alles over de positie van ouderen. En we gaan het met Wil ook even hebben over haar eigen leven. Want ze is in 1936 geboren.
Ja.
Dus ook bijna toch een eeuw. Over een jaar of...
Ja,
heb je toch een eeuw rondgemaakt. En ik denk een eeuw waar ontzettend veel veranderd is in Nederland.
Ja.
Je bent in de oorlog geboren.
Ja.
En je hebt natuurlijk de wederopbouw meegemaakt. Ja. De woningnood. Wil, kan je iets over die vroege jaren vertellen? Je bent geboren in Utrecht.
Ja.
Grappig. Ja. En nu ben je een ras Amsterdamse. Kan dat?
Nou. kijk, de wederopbouw heb ik natuurlijk niet zo gek veel meegekregen. Want daar was ik nog een beetje te jong voor.
Ja. Maar je ouders waren Utrechtenaren?
Ja. Maar ik, op mijn 18e kwam ik mijn man tegen.
Ja.
En die moest toen naar Nieuw-Guinea.
Ach, ja, dat is.
En toen zei hij van, nou, als we nou gaan trouwen, dan kunnen we nog lekker sparen voordat en als we terugkomen hebben we een flinke en dan kunnen we spaarcentjes en dan kunnen we wat gaan doen.
Ja.
Nou ja, dat hij is een jaar in Nieuw-Guinea geweest.
Dus het was in de 50 jaar, dus 4,55? Ja,
53 is hij naar Nieuw-Guinea.
Nee,
in 54 ben ik getrouwd.
Ja.
Dus hij is in 55 is hij in Nieuw-Guinea geweest.
En waarom deden we dat ook alweer naar Nieuw-Guinea?
Ja.
Weet je dat nog?
Dat had allemaal te maken met Sukarno en met al die andere zaken die daar speelden.
Maar vond je dat vreselijk dat hij ging?
Nou ja, kijk, het was natuurlijk niet leuk.
Nee.
Maar ja, iedereen vond het normaal dat we uitgezonden werden naar die oorlogsgebieden. De mensen die in Indië gevochten hebben. En dus ook later nog in Nieuw-Guinea, om dat te kunnen behouden. Nou, dat is later dan weggegeven aan Indonesië. Terwijl de mensen dat absoluut zelf niet wilden. Dus ja, toen ben ik, toen hij terugkwam, was ik al snel zwanger van mijn oudste dochter.
Je hebt 5 kinderen gekregen, hè?
Ja, en ik had, maar ja, er was toen vreselijke woningnood. Dus je zat op een kamertje. Eén kamertje. En dan moest je van alles en nog wat regelen en doen.
En met één kamertje met je kind en je man?
Nou ja, kijk, ik zal het nog sterker vertellen. Ik woonde op een zolder. Bij iemand in de buurt. En we hebben dus... mijn man heeft toen een kamer.
Ja, het zijn te grote emotionele herinneringen. Ja. Maar die heeft zich enorm ingezet. En dat ik van het kamertje een klein paleisje gemaakt. Als ik de woorden even mag zoeken. En daar hebben jullie gewoon... Met hoeveel kinderen gewoond?
Daar heb ik met 1 kind gewoond. En toen was ik zwanger van de 2e. En toen was inmiddels ook mijn moeder overleden.
Ja, nee. En toen, gingen jullie verhuizen, zou ik maar zeggen. Naar een grotere woning.
Nee. Toen was mijn vader alleen.
Ja, of heb je die ook in huis genomen?
Nee, dat kon niet op mijn kamertje. Nee. Dus ik ben bij mijn vader in gaan wonen.
Ah, met het gezin bij vader in gaan wonen.
Ja. En mijn zusje was nog thuis en mijn broer.
Ja, jeetje, nou.
Maar toen...
We hebben het over de 50.
Kreeg een man op een gegeven moment een baan aangeboden in Amsterdam. En dan was een huis bij.
Wauw, dus dat was ineens van de hel in de hemel, zou ik
ja,
zeggen. Was
qua wonen. Ja, er was zo'n personeeltekort. Wij kwamen toen via... Hij was drukker, typograaf. En via de krant waar die toen voor werkte, werd je eigenlijk omgekocht om te komen werken. Hè? Want dan kreeg je er ook een huis bij.
Oh, fantastisch.
Nou, dus dat was...
Was dat op de Admiralengracht?
Ja.
Was toen een chique gracht, hè?
Ja,
Nu weer een beetje.
Ja. Nou, we kwamen binnen. Die had zelfs een badkuip.
Oh.
Nou ja, dat was helemaal te gek natuurlijk.
Oh.
En terwijl je weet dat je vroeger alleen nog maar kon douchen als je naar het badhuis ging.
Ja.
Dus nu kwamen we in 1 keer een eigen badkamer erbij. Dus,
met lafet of met een echte? Met een
nee, een echt licht bad.
Wauw.
Ja. Dus mijn neef die kwam, de zoon van mijn zuster, die zei van... Mag ik een keer in de badkuip komen slapen? Nou, dat was natuurlijk helemaal niet. Maar goed, het was eigenlijk een 3-kamerwoning. En we hadden 2 kinderen, dus dat ging allemaal nog goed. Maar ja, toen kwam de 3e, dus ook bij elkaar in de kamer.
En toen nog een 2e.
En toen kreeg ik, mijn man die zat iedere keer te zeuren dat hij een zoon wilde zo nodig. En na 10 jaar, want ik werkte toen de tijd al bij de Perceel.
Ja, dat moet je nog even vertellen zo, ja.
Ja, dus toen heb ik, toen kwam hij dus van zeuren van, hij wilde graag een zoon. Dus ik heb me over laten halen, zeg ik dan altijd maar.
Ja.
Maar ja.
En toen kwam er een zoon?
2.
Ach.
Een 2-ling.
Ja.
2 jongens.
Wauw.
Ja.
Toen had je 5 kinderen.
Ja, maar toen hadden we in 1 keer 5 kinderen. Ja.
En je werkte bij de Perceel.
Ja.
Niet om van die kinderen af te gaan, maar even wat je allemaal deed in die tijd. Je had LEAO gedaan. Hè? Dat was toen lager economisch en administratief onderwijs.
Ja, want ik moest naar kantoor, hè. Ja. Mijn moeder. Ja. Mijn moeder die vond altijd dat ik een kantoorbaantje moest hebben.
Dat was
hebben.
Ietsje chiquer dan...
Dus ik heb, ik heb gewerkt bij het ziekenzorg, bij een zorgverzekeraar in Utrecht. Op de Katrijnen Singel. Daar deed ik administratief onderwijs. Administratief werkzaamheden.
Ja.
En na tevredenheid. Maar ja, na mijn trouwen kwam ik in Amsterdam terecht. Dus toen heb ik ook allerlei baantjes gehad.
Maar die Perceel was je hoofd van de administratieve afdeling?
Ja.
Perceel, ook zo'n ouderwets merk, hè?
Ja.
Hoe was het om daar te werken?
Ja, nou, dat was echt heel leuk. Maar daar gingen we dus ook... Ik was hoofdhuishoudelijke dienst.
En je had 5 kinderen, hè?
Toen had ik er 3.
Ja, maar toch. Maar goed, dat deed je dan toch maar. Jeetje.
Ja, maar dat was een schande, hè? Als een vrouw ging werken. Maar ja, ik wilde vooruit. Dus ik had de maling aan.
Je had nog geen dolomina's gezien?
Die waren toen nog niet in opkomst.
Dus jij was een hele vroege dolleminaar.
Ja, zoiets. Ja. Ja, ik had zoiets van, ik wil meehelpen. Want ja, van één
salaris
kwam je niet zo gek veel. Het was ook niet zo gek veel, die salarissen. Dus er moest wat bijverdiend worden. Wilde je natuurlijk ook een beetje luxe gaan krijgen. Dat je eens een keertje met vakantie mocht of zo. Dus we hebben wel... Met de drie kinderen gingen we al heel vroeg naar Italië, naar het Garrebier.
En dan rij je nog steeds ieder jaar naartoe, hè?
Ja. Ja.
Wauw.
Ja.
Zo vroeg ging je met de auto naar het Garrebier. Met vijf kinderen erin, vier kinderen, drie kinderen erin.
Eerst met drie kinderen, later met vijf kinderen. Ja.
Wauw.
En ik ga nog steeds naar het Garrebier. En ik rijd nog steeds zelf.
En Wil is 85 en rijdt nog steeds zelf ieder jaar naar het Garrebier.
Ja.
En laat dan de politiek achter zich. Wauw. Wow. En hoe ben je eigenlijk van Perseel uiteindelijk in de politiek beland? Hoe is die...
Nou, dat is wel een hele grote stap.
Ja, nee, maar ertussen mag ook nog iets. Maar je was inmiddels ook al lid van de PvdA of nog niet?
Nee. Ik was mijn zoons waren 7 jaar.
Ja.
En toen moesten alle leerkrachten die dus net aangesteld waren in het onderwijs, er waren er te veel. Er moest een bezuiniging komen. Dus alle onderwijsgevenden die net waren aangesteld, die moesten maar vertrekken. En een andere baan gaan zoeken. Want dus daar begon het eigenlijk mee. Dus ik ben toen onmiddellijk actie begonnen met scholen. Om de Rijksinspectie te bezetten.
Zo echt uit het niets? Vanuit Perseel zullen we maar zeggen. En vanuit
de... Dat was al 7 jaar later. Hè?
Ja, maar toch? Je had heel veel.
Ja. Ja, dus toen hebben we de Rijksinspectie bezet. Om die leerkrachten terug te krijgen. Want ja, dat was toch wel heel belangrijk dat de kinderen goed onderwijs kregen. Maar dat is op een gegeven moment kwam ik dus toen met de politiek in aanraking. En die vroegen dus of dat ik niet interesse had in de politiek. En toen zei ik altijd van er is niks smeriger dan de politiek. Dus ik heb geen belangstelling voor de politiek.
Mm.
Ik weet nog goed dat Evert van der Wal van de Partij van de Arbeid... wij gingen ook altijd met een collega van mij, Tini van der Drift, gingen wij altijd naar de gemeenteraad om te luisteren.
Wauw, dus dat is ook leren eigenlijk, hè?
Ja, en dan gingen we ook inspreken wat er allemaal mis was. Dus toen moesten...
En daar heb je ook geleerd om het podium te nemen, denk ik.
Nou, dat was in hoofdzaak omdat we dus steeds actie zaten waar aan het voeren waren. Ja. Maar ik had toen geen belangstelling voor die hele politiek niet. En toen ben ik begonnen met de Oude Belangenorganisatie. En dat is een organisatie die opkomt voor leerlingen van minder draagkrachtige ouders. Hm. En die kinderen die verdwenen allemaal op school. Dus je had geen regels.
Jaren 70, over welke jaren?
Ja, jaren 70.
Ja.
En toen kregen we dus... mijn zoons waren toen een jaar of 12, geloof ik. Ja.
En die kinderen verdwenen, die verlieten gewoon die school en er was geen controle.
Nou nee, als er dus een vervelend kind op school was, dan zeiden ze, mijn klas uit en ik wil je hier nooit meer zien.
Wauw.
Dus,
en nog geen leerplichtambtenaar die zei, ho, dat gaat zomaar niet.
Ja, maar dat werd niet kenbaar gemaakt. Hè? Dus dat kind was verdwenen of verhuisd of wat dan ook. Allerlei andere smoesjes. Dus daar hebben we de Oude Belangenorganisatie opgericht. En toen liep het echt... toen heb ik verstrakking van de regelgeving voor elkaar gekregen. Dat dus kinderen niet zomaar van scholen mochten verdwijnen. Ik ben veel in Den Haag geweest om daar te praten, ook met Tweede Kamerleden. En toen had ik in de gaten van, je zult zelf op zo'n stoel moeten gaan zitten.
Wow.
Wil je eindelijk eens een keer iets gaan veranderen? Want dan kan je wel blijven roepen aan de zijlijn. Maar het is vechten tegen de bierkaai. En je moet het nu maar zelf gaan doen. Dus toen ben ik eigenlijk bij de Partij van de Arbeid in de politiek gegaan.
Ja.
Maar vrijgevochten als ik ben, kan ik niet tegen die fractiediscipline.
Hoe ziet dat eruit?
Nou, fractiediscipline is, dit gaan we doen. Je ziet het nu nog.
Ja.
Dit gaan we doen. En of dat nou tegen je principes is, ja of nee. Je moet meestemmen. Dus je moet je ziel en zaligheid verkopen. Zo voelde ik dat.
Dus daar zit ook jouw opstand, hè? Dat je dat niet wil.
Nee, ik kon dat niet als je dus... Dat vond ik een verraad aan de burgers.
Ja.
We hebben een klein voorbeeldje te noemen. Is dus er zouden zoveel bomen gesloopt worden in Amsterdam-Noord. Mm-hmm. En daar waren de mensen die hadden tegen mij gezegd... Wil, dat die bomen die hebben we hard nodig voor al dat verkeer wat hier langskomt, et cetera, et cetera. Maar ja, ze moesten toch rondom de zaan leggen. En dus dat was de oorzaak waarom of ik op een gegeven moment zei van, nou, ik stem tegen. Ze zeiden, nee, dan onthoud je je maar van stemming. Dan ga je maar de zaal uitlopen en dan onthoud je je maar van stemming. Ik zeg, waarvoor mogen mijn achterban niet weten dat ik het met ze eens ben?
Ja, en toen?
Nou, ik zeg, ik ga de zaal niet uit. Ik zeg dat ik tegenstem. Nou, toen had ik het gedaan in de partij. Mm. En toen, toen ben ik als een, ik was niet diplomatisch genoeg. Ik ben veel meer een actievoerder dan dat ik diplomaat ben. Dus, toen had ik het gedaan bij de Partij van de Arbeid. En toen ben ik zelf, ze zouden me uit de partij zetten. Dus toen ben ik meteen voor mezelf begonnen.
En dat was? Code Oranje? Nou, nee, nog niet.
Nee. Code Oranje is helemaal niks. Dat is even later, veel later. Maar we hebben dus... en toen ben ik mijn eigen partij begonnen.
En die heette toen? In ieder geval een oudere partij.
De Bovenei-partij.
Ja.
Dat ging redelijk goed. En de een na de ander scheiden zich af van de partijen. En op een gegeven moment zat ik met 5 man in de fractie. Want ze vonden toch wel dat ik het ontzettend... dat ze voelden zich meer bij mij thuis dan bij iemand anders.
Fantastisch.
Bij hun eigen partij. Ja. Dus dat is...
En je hebt ook gezegd in het voorgesprek... dat je bent niet echt... Dan ben je een beetje bij links en dan ben je een beetje bij rechts. Het gaat heel erg over of het klopt met
het
waar
jij
voor staat.
Het moet met mijn gevoel kloppen.
Ja.
Anders dan kan ik het niet.
Nee.
Ik ben een gevoelsmens.
Ja.
En op een gegeven moment kregen we dus dat we in 2014... ik was inmiddels wel lid geworden van 50PLUS. En ik dacht, nou, dat is een partij die opkomt voor de ouderen. Hè? Want ik merkte toen de tijd al dat die ouderen heel erg niet in tel waren. En eigenlijk meer een last dan dat ze dus... van wat moeten we met al die ouderen? En ze worden alsmaar ouder. Wat moeten we er eigenlijk mee?
Toen werden ze nog net geen doorhout genoemd, hè?
Nee, nog niet. Nee. Maar dat komt later.
Ja.
Dus toen hebben we dus de Partij van de Ouder opgericht. Juist omdat dus ook de hele WMO naar de Amsterdam werd overgebracht. En als je dan ziet dat er dus tijdens de overdracht van Den Haag naar Amsterdam... Ja, dan denk je, ik moet daarbij zijn. Want nu gaat het echt over de ouderen en de gehandicapte mensen.
Je was echt getuige van die overgang, van die transitie... die zoveel ellende ook heeft veroorzaakt, waar we nu middenin zitten.
Ja. Ja. Nou ja, kijk, alles werd een beetje over de schutting gegooid naar de gemeentes. Maar tevens kregen we daar ook de privatisering overheen.
Ja.
En als je dus nu ziet wat er dus allemaal geprivatiseerd is... wat ons geen goed heeft gedaan.
Met name als het gaat over sociale woningbouw, hè?
Ja, nou ja, niet alleen de sociale woningbouw... maar ook met de zorg, hoe die uitgekleed wordt. Hoe de mensen veel meer op zich teruggeworpen worden. Constant weer. Die grote partijen, die bestaande partijen... die hebben altijd de macht gehad en de dienst uitgemaakt. En je moet op een gegeven moment een keer durven zeggen... van jongens, dit gaan we niet meer pikken.
Ja.
Wij willen eindelijk eens een keer dat ieder mens telt.
En heeft die stem van jou invloed gehad in die 8 jaar? Kan je daar iets over zeggen? Want gedrevenheid en een soort enthousiasme.
Ja, nou ja, goed. We hebben dus op een gegeven moment Eat Friendly City... een initiatiefvoorstel naar voren gebracht. Omdat we vonden dat de ouderen veel te weinig... gewaardeerd werden in Amsterdam. En dat is... daar zijn aardig wat... 8
punten
punten uit naar voren gekomen. Maar als je nu gaat vergelijken met dit coalitiepartij... Er is geen wethouder ouderenbeleid meer.
Die is afgeschaft, hè?
Ik heb er niks meer van gehoord. Dus het woord ouderen komt niet voor in het coalitieoverleg. Dus ouderen tellen gewoon niet mee in Amsterdam.
En hoe heeft dat iets ook toch met die uitverkoop van Amsterdam te maken, denk je?
Nee, de ouderen moeten eens wat meer voor hunzelf opkomen.
Ja.
Ik roep zo vaak op van mensen, kom op. Maakt me niet uit wat je bent, maar ga je verenigen. Zorg dat je een vuist maakt tegen dit beleid. Ja. Want de ouderen worden uitgekleed. Ouderen met alleen AOW van mijn leeftijd, die moeten naar de voedselbanken.
Nou ja, dat idee van ouderen was eventjes dat ze hartstikke rijk waren. Hè?
Ja,
dat
ouderen
ze allemaal
waren hartstikke rijk.
Gingen altijd op vakantie, toch?
Ja. En ze hadden grote huizen. En dan moesten we toch...
Daar klopt dus geen bal van eigenlijk, hè?
Nee.
Voor sommigen.
Ja, maar luister even. De politiek heeft absoluut niet door wat er op de werkvloer, wat er in de werkelijkheid gebeurt.
Ja.
Ze komen niet verder dan dat bureau en stukken lezen. En zich voor laten vertellen wat de ambtenaren allemaal vinden. Maar ga de wijken in. Ga kijken wat er aan de hand is. Zorg... Ik word overspoeld.
Ja. En er is geen geheugen, heb je ook gezegd. Ik bedoel, wij ouderen hebben geheugenverlies, maar daar zit het echte geheugenverlies. Hè?
Nou ja, kijk, je hebt dus... ik heb ook een initiatiefvoorstel ingediend om kleinschalige verzorgingshuizen in de wijken te organiseren. Ik heb daar met wethouder Evans toen de tijd over gesproken. En ik had een voorkeur voor het Zonnehuis in Amsterdam-Noord.
Ja, prachtige plek op het Zonneplein.
Ja. Ja, ik denk er zitten zoveel oudere mensen weg te kwijnen in hun huisje. Laten we ze nou eens even de gelegenheid geven. Als ze het willen, alles op vrijwillige basis. Kijken of dat we dus kleinschalig verzorgingshuizen in de wijken. Want oude bomen moet je niet verplanten. Die moet je niet. En laten ze elkaar helpen. Ze hebben samen herinneringen en aan hun jeugd en aan hun muziek en dat soort dingen meer. Dus dan kunnen we daar veel meer voor de mensen doen.
Ja, Wil, nog even. We hebben een hele grote sprong gemaakt weer naar nu. Nog even, heb je nog iets van de Rode Vrouwen meegemaakt? Ben je daar nog lid van geweest, even de Partij van de Arbeid?
Ik ben heel even lid geweest van de Rode Vrouwen.
Was ook niet jouw ding, hè?
Nee, ik vind, er wordt zoveel geknokt voor hun plekje in de gemeenteraad. Maar het gaat mij niet om een plekje in de gemeente. Nee. Het gaat mij ook niet om dat lintje.
Nee,
het gaat mij om de... Ik wil betrokken zijn bij de mensen. En daar wil ik voor pleiten.
Ik zit in de kroeg aan het water. En ik bestel een drankje erbij. Kwam gisteravond binnen, maar het werd steeds later. En nu is de nacht bijna voorbij. Mijn maatje zegt, dit is de laatste man. En ik zeg oké, het is echt voorbij. Nog eentje dan, nog eentje dan. Nog eentje, dan moet ik echt naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan. Nog eentje, ze wachten op me thuis. In die kroeg aan het water. Door de drank voel ik me vrij. De ochtendzon is opgekomen. Deze nacht is nu echt wel voorbij. Mijn maatje weg, de fles is leeg. Weet niets meer van wat jij toen zei. Nog eentje dan, nog eentje dan. Dan moet ik echt naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan. Nog eentje, ze wachten op me thuis. Elk weekend hetzelfde, even naar die kroeg. En papa is voorlopig nog niet thuis. Nog eentje dan, ja nog eentje dan. Nog eentje, en dan ga ik naar huis.
Frans, Duits, nog eentje dan. Je hebt echt de Amsterdamse muziekkeuze, hè?
Ja.
En toch heb je niet altijd in Amsterdam gewoond. We gaan even weer een stukje biografie doen. Aan tafel Wil van Soest, zeer actieve en zeer betrokken raadslid, ex-raadlid moet ik zeggen. Maar ze is pas 85, dus ze gaat echt proberen om bij de volgende raad weer aanwezig te zijn. Ja. Dus dat gaan we gewoon doen.
Ja.
Dus deze uitzending wordt ook gewoon een beetje een actiegroep, hadden we bedacht. Hè?
Nou.
En we gaan het in februari weer doen en bekijken of we al die ouderen gewoon uit die stoelen krijgen. Met die wipstoelen, waar ze zo uitgeschoten worden en dan hupsakee, richting het stembureau.
Nou ja, we hebben al eerder heeft Erika Terpstra het voor elkaar gekregen om het stadion vol te krijgen.
Wauw, is dat gelukt? Wanneer was dat?
Ja, dat is gelukt. Heel lang geleden. Maar,
leeft ze nog?
En daarna zijn nooit meer de ouderen in opstand gekomen. Wow. En ik vind dat het nu hoogste tijd is.
Absoluut.
Het is de hoogste tijd om in actie te komen en ons niet langer naar de slagbank te laten brengen door die politici.
Ja.
En dat we zelf eens een keer de dienst gaan uitmaken.
Ja. En hoe heeft Erika dat gedaan? Was zij ook lid van een oudere partij? Of
nee, Erika Terpstra was van de VVD.
Ja.
En die heeft toen, ik weet niet meer, maar volgens mij ging het toen ook over de zorg. En, maar zij kreeg het Olympisch Stadion vol. Nou, laten we het hier in Amsterdam nog eens een keer gaan proberen.
Ja.
Of we die ouderen op de been kunnen gaan krijgen. Zodat ze eens een keertje opkomen voor hunzelf. Ze hoeven niet leidzaam.
Maar onderschatten, heb jij dan de indruk dat mensen zichzelf onderschatten? Dat ze een beetje gaan leven naar het beeld wat anderen van ze hebben?
Ja. Ja. Ze laten zich eigenlijk meer in een hoek drijven. Ze worden uitgemaakt voor doorhoud. Ze tellen niet meer mee. En we moeten maar eens een keertje leren dat we allemaal doodgaan. Dus zelfs daar ben ik heel erg boos over geweest. Ze wonen in te grote huizen. Dus
ze zijn te rijk.
Ze zijn rijk. En, maar de werkelijkheid is dat ze in eenzaamheid vaak hun huizen, in hun huizen opgesloten zitten. Als je ziet dat er een mevrouw van 79 jaar, terwijl we de voorzieningen ervoor hebben, graag terug zou willen naar Eenhoog. Omdat ze niet meer die trappen op kan lopen.
Bij een woningbouwvereniging?
Bij een woningbouwvereniging. En dat de woningbouwvereniging zegt, nee, dat gaan we niet doen, want ik ga het huis verkopen. Dus het is allemaal markt, markt, markt. Er is geen menselijkheid meer. Menselijkheid kun je niet meer terugvinden. Saamhorigheid. Iedereen is voor zich en God voor ons allen. Nou, laten we nou eens laten zien dat we weer die saamhorigheid hebben.
En je hebt zelf die saamhorigheid nog meegemaakt, hè?
Ja.
In welke tijd was dat? Dat je zo nog voelbaar was in de buurt. Ja. Je hebt in de Jordaan gewoond, hè? Lindengracht.
Ja.
Ja, en was die daar toen nog? Ja, die saamhorigheid.
Ja. Ik heb brand gehad op de Lindengracht. En hulp van alle buren gekregen.
Ja.
Maar iedereen waarschuwde elkaar nog of ging eens even een praatje maken.
Een pannetje soep was nog vanzelfsprekend.
Ja, zoiets. Ja, dat was heel vanzelfsprekend. Maar dat is tegenwoordig. Je kent je naaste buren niet eens meer.
Ja, dat is pijnlijk.
Maar dat neemt niet weg dat ik toch zoveel mogelijk wil, ook voor de migrantenouderen. Hè?
Die met name, want die wonen heel vaak ver weg in Amsterdam. En die wonen vaak op 5-6 hoog.
Ja, ja.
En die moeten dan met hun, ik heb ze zien lopen met zo'n infuus. Hè? Sommige mensen, ze hebben COPD, zitten dan min of meer opgesloten. Ja. Komen die trappen
niet meer af. Komen er niet meer af. En als er een lift is, dan is de lift om de havenklap stuk. Dus wat dat betreft, en als je dan ziet dat de woningbouwcorporaties alleen maar benedenwoningen lopen te verkopen.
Sociale, die brengen meer op,
Ja, die brengen veel meer op. En dan denk ik bij mezelf, er wordt totaal geen rekening meer gehouden met de ouderen. En als we niet met z'n allen eens een keer een vuist gaan lopen maken, ja, dan blijft het zo. We zijn natuurlijk een makkelijke doelgroep. Want we gaan niet zo snel in opstand komen.
Mm-hmm.
Maar het wordt nu de hoogste tijd dat we in opstand gaan komen. En dat we eindelijk weer eens mee gaan tellen.
Wil, hoe ziet jouw ideale... Stel dat je een wens, een soort fantasie van hoe ziet een ideale Amsterdamse maatschappij met de ouderen, hoe gaat die eruit zien tussen nu en 10 jaar?
Nou, ze hebben totaal geen respect meer voor ouderen.
Dus respect is heel behoefte. Maar hoe krijg je dat respect terug?
Nou ja, het is iets om, kijk, ik ga volgende week praten in de scholen. In een school in Amsterdam, daar ben ik gevraagd. of ik daar iets wil vertellen over de politiek en hoe de politiek in elkaar zit.
Op een lagere school is dat?
Op een lagere school, ja. En ze hebben dan net groep 8. Dus de, en dan heb ik ten doel gesteld om te kijken van hoe gaan we nou om met de medemens op school. Stel dat een klas in de klas, waarvoor zitten daar geen gehandicapte kinderen?
Waar zijn die gebleven?
Nee, ze hebben een handicap, maar ze hebben geen...
Ja, je wijst op je hoofd, dat bedoel je, ze zijn niet gek.
Ja.
Ja.
Maar waar zijn ze? Maar de scholen zijn er niet op ingericht. Ja. Dus ze moeten naar een aparte school. En dan denk ik, waarom niet gewoon met z'n allen?
In die klas.
En ik heb de opdracht gegeven voor de kinderen om te gaan bedenken, want dat is politiek. Om hoe zou je dat nou oplossen? Hoe zou je nou een speeltuin inrichten voor dat soort kinderen? Dat is politiek. Je moet het uit jezelf voort laten komen om de maatschappij te verbeteren. En als je niet meer mee gaat denken, en dat geldt met name voor de ouderen, als ze niet meer mee gaan denken over hoe de wereld eruit moet gaan zien en denken van ja, mijn tijd is geweest. Nee, we hebben ze hard nodig.
Ja, maar hoe zou je dat vorm kunnen geven?
Ja, dus ik wil aan de kinderen vragen hoe ze dat vorm willen gaan geven als ze een gehandicapt kind. Waarom is een speeltuin daar niet op aangepast?
Ja, maar nu naar de ouderen. Hoe zouden de ouderen aan zo'n fantasie over zichzelf in de maatschappij kunnen deelnemen?
Nou, ze moeten veel meer zich gaan verenigen. En dan moeten we maar kijken of dat...
Maar zou al dat gedoe met, sorry meneer Krol, met Henk Krol en 50PLUS, al dat gesodemieter, dat vonden we op een goed moment zo irritant. Zou dat ook een anti-reclame geweest zijn voor een oudere partij?
Dat is een anti-reclame geweest voor de oudere partij.
Ja.
En, dat, en daar ben ik dus nu bezig om daar...
Imagoverandering?
Imagoverandering, ja. We moeten veel meer gaan kijken van mensen die weten hoe een stad bestuurd moet worden. Hoe kunnen we dat... waar ik ontzettend behoefte aan heb, is aan mensen met initiatieven. Die we denkt nog mee.
En kan je voorbeelden noemen van mensen met initiatieven, behalve jijzelf? Zijn er mensen in jouw omgeving in de deelraad?
Er zit zoveel kennis en know-how bij ouderen. En als we dat nou eens een keertje zouden gaan bundelen in een denktank.
Ja.
Van hoe gaan we dat nou met z'n allen doen? Want kijk, 50PLUS op zich is natuurlijk best een goede partij. Maar ja, daar gaan ze ook al rollenbollend over straat. Omdat er dus iedereen maar... de een heeft nog meer grotere ego dan de andere. En dan denk ik, stel je nou toch eens ten dienste van die mensen.
Mm-hmm.
Denk niet aan jezelf.
Dus je ziet een denktank, dus een soort vertegenwoordiging van een aantal groepen in de maatschappij.
Ja.
Die met elkaar een soort visie op oud zijn gaan ontwikkelen.
Ja, nou ja, goed, het meeste hebben we al. Maar de uitvoering daarvan. En laten we eerst eens beginnen met AIDS Friendly City. He, als we dus zeggen de oudervriendelijke stad.
Ja.
Dat we iedereen erop gaan drukken in de politiek. Van jongens, dat is de mis. Kijk naar het openbaar vervoer. Kijk naar het aanvullend openbaar vervoer. Kijk naar hoe de mensen wonen. Waarvoor kunnen we niet veel beter een kleinschalige verzorgingshuizen in de buurt gaan realiseren. Zodat de grote huizen vrijkomen voor die...
Maar geld is toch ook een belangrijk ding? Er wordt zo weinig geld aan ouderenhuisvesting eigenlijk toebedeeld vanuit de gemeenteraad. Je hebt toch ook geld nodig om plannen uiteindelijk te gaan realiseren? Hoe kom je aan dat geld?
Dat is, laat ik zo zeggen, alle onderdelen van AIDS Friendly City zijn onderverdeeld onder de portefeuillehouders. Dus daarom hadden we een coördinator ouderen moeten hebben.
Ja.
Die had moeten zorgen dat zijn collega's zich hielden aan zoals wij er dus door de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, dat heeft voorgeschreven aan Amsterdam.
Ja.
Daar is totaal geen controle op.
Nee, maar Wil, je bent 85.
Ja.
Misschien word je 105.
Ja.
Hè? Hoe gaan we dat aanpakken? Dat je het enthousiasme weer kan gebruiken om iets op poten te zetten.
Nou ja, ik heb altijd gezegd, iedereen mag mijn e-mailadres weten. Iedereen mag zich aanmelden bij mij. En dat we eens een keertje gaan kijken van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we het organiseren?
wilvansoest@gmail.com. En in januari, februari gaan we hier in de studio misschien wel zo'n denktank oprichten.
Oh, dat zou geweldig zijn.
Wil, ontzettend bedankt voor je enthousiasme. Je bent een inspiratiebron voor de oude mensen in Amsterdam.
Dank je wel. Dank je wel.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.